Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Link & Co Rotterdam, Metalimex Metaalhandel, Paul & Paul en Frans Metz de Bedderij.
Goedendag, hartelijk welkom bij FC Rijnmond op deze maandag 24 augustus. Aan tafel hebben wij hier Ali Boussabon, Dennis Kranenburg en Geert den Oude. Ali, hoe was jouw gevoel gisteravond, zo even na 7 uur, toen Cambuur Feyenoord afgelopen was, een half uurtje later dan afhankelijk de bedoeling was?
Gefrustreerd en geïrriteerd na hetgene wat er vol was gevallen.
Ja, daar was ook een beetje klaar mee eigenlijk.
Ja, ik probeer er na te denken en soms om dingen te begrijpen ga je proberen te verplaatsen in andermans schoenen. En dan denk ik van, je bent een die-hard Feyenoord supporter, anders ga je niet helemaal naar Friesland mee reizen om je club te zien. En dan vervolgens ga je dat gedrag vertonen en dat de consequenties daaraan hangen is dat jij de club een boete bezorgt. En dat je straks niet mee mag naar uitwedstrijden. Ja. Dus dat betekent dat jij dus niet datgene mag doen wat je graag wil, dat je club je steunen. En dat niet alleen. Je benadert ook je ploeg, die straks niet de 12e man bij zich heeft. Dus dan denk ik van mezelf van, zit er wat? Of klotsen daar alleen maar vocht?
Weet je? Er zit niks.
Er zit echt helemaal niks.
Nee.
Gewoon echo.
Ja.
Dat is wat ik denk dan.
Korte maatregelen moeten we nemen.
Oké, daar gaan we het over hebben. Maar we gaan wel een beetje het chronologische pad proberen te volgen. Dennis, 12e minuut, dan wordt dat vuurwerk afgestoken in het uitvak. Waarom?
In eerste instantie leek het erom dat het een soort actie was om de ploeg te steunen. Uiteindelijk hoorden we later dat het waarschijnlijk dan weer was omdat er iemand is overleden. En dat het een soort eerbetoon was aan diegene die overleden is. Dat is wat we uiteindelijk ook hebben meegemaakt.
Maar je zag het aankomen. Er werden bivakmutsen opgedaan. Supporters die vuurwerk afsteken gingen onder een doek zitten.
Ja, wat ze dan doen is dat onder dat doek en dan herken je mensen niet meer. Dan wordt er een doek op of een masker opgezet en dan zijn mensen niet meer herkenbaar. Dus dat gebeurt er dan daaronder. En als dan die fakkels afgestoken worden, je ziet het ook, dan is er heel veel rook. En dan is het uiteindelijk helemaal niet meer te zien.
Deze beeld alleen al, weet je, dat die mensen op moeten staan met hun kinderen, weet je.
Ja.
Ja, ik zeg nogmaals, is gecondoleerd voor de nabestaanden van...
Er is niemand, nee,
is iemand overleden.
Oh, ik dacht dat iemand overleden was, dat begreep ik. Maar.
Ja, nee, degene...
Dat was de aanleiding waarom dat vuurwerk werd afgestoken.
Okay. De supporter van Feyenoord is overleden en daar was dit als een soort van eerbetoon.
Is iemand wel overleden?
Ja,
een supporter. Ze zijn gecondoleerd aan degene die, dus de nabestaanden van die persoon die overleden is.
Even een spraakverwarring, jij dacht dat er een slachtoffer zou zijn overleden.
Nee.
Want er zijn, Geert, 5 slachtoffers wel. Mensen met oogletsel bijvoorbeeld. Ja. Wat moet je als club nu doen?
Nou ja, we moeten als samenleving iets doen. En Feyenoord is nu het slachtoffer hiervan. Want ik noem Feyenoord ook een slachtoffer. Net als dat PEC Zwolle vorig jaar volgens mij bij Go Ahead Eagles ook slachtoffer was met supporters. Ja. Kijk, wij moeten als samenleving hele korte maatregelen, duidelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat dit niet meer gebeurt. Dus ik zou zeggen, als een club dit overkomt, dus uitsupporters doen dit, gaat een jaar lang de supporters bij een uitclub niet meer mee.
Een jaar?
Een jaar.
Is dat niet wat lang?
Nee, is nog te kort. Maar om te beginnen, een jaar. Een jaar lang mee beginnen. Daarna moeten alle daders die bekend zijn, die zijn bekend bij Feyenoord, want Feyenoord weet precies welke jongens met seizoenkaarthouders of meisjes met seizoenkaarthouders in dat vak hebben gezeten.
Jawel, maar ze hadden dus een bivakmuts op.
Klopt,
en
maar als daar een geavanceerd, ik weet niet of dat bij Cambuur is, een geavanceerd camerasysteem hangt.
Het is een modern stadion.
Ja. Kan je dus ook precies zien wie er niet hebben afgestoken, hè? Dus wie er niet onder het doek hebben gezeten. Dus uiteindelijk wordt die groep steeds kleiner waarvan je weet van, die hebben er mee te maken. Dus ik denk dat het wel uit te zoeken is. Of je gaat tegen die mensen zeggen, jullie gaan je vrijwillig melden bij de politie, of we maken jullie bekend wie jullie zijn. Dat is heel duidelijk. We moeten gewoon als samenleving dit keihard aanpakken om te zorgen van, hey, dit gaat niet meer gebeuren.
Ik ben gedeeltelijk met je eens. Ik ben het met je eens in de zin van dat echt kaart aangepakt moet worden. Maar om een jaar lang geen uitsupporters. Daarmee straf je de club, waarvan je zelf zegt, die zijn zelf ook slachtoffer. Mm-hmm. En de welwillende supporters die daar wel gewoon normaal zitten. Ik vind, en ik heb het al lang gezegd, de politiek moet zich hiermee bemoeien. Wat ze toen ook in Engeland hebben gedaan, met keiharde straffen.
Ja.
Levenlang stadion verboden. En dat niet alleen een dikke vette boete en eventueel een gevangenisstraf.
Nee, maar Duister, daarom begin ik ook. Het is een probleem van de samenleving. Mm-hmm. En wij in Nederland zijn wij, ik zeg gewoon wij... wij zijn vooralsnog veel te lief met dit soort dingen. Dus daarom zeg ik, je moet keihard optreden. En ja, ik weet dat er ook supporters die goede wil hebben benaderd worden. Maar uiteindelijk denk ik dat het de samenleving minder geld kost... dan het plezier wat een aantal supporters wel oplevert. En als je die afweging tegen elkaar maakt... is het voor mij heel erg duidelijk.
Maar jij wilt weghalen bij de club dus nu, vooralsnog?
Nou, als je moet als club spreken met elkaar af, met een bond. Als dit gebeurt, krijgt de club een soort van een gele kaart. Dus dat betekent een jaar lang mogen de supporters niet meer mee. He, er komt misschien zeg ik erbij, ook een stukje onderlinge sociale controle. He, soms is dat mogelijk, misschien ook niet. Misschien zijn andere supporters die in het vak zitten geïntimideerd door andere supporters. Uiteindelijk zeg ik gewoon... natuurlijk worden de supporters benadeeld, zeker. Maar dat weegt niet... op tegen het feit, op het moment dat je een jaar lang als club geen uitsupporters meer hoeft te faciliteren en dergelijke, wat voor geld dat allemaal dan oplevert.
Maar, dus er vallen dan geen gewonden ook meer, want daar hebben we nu mee te maken.
Daar hebben we het nog ineens over gehad, hè? Het risico dat er misschien gewonden gaan vallen. En er is absoluut, wat ik nu zeg, er is absoluut kritiek op te geven. Alleen, we hebben de discussie al zo vaak gevoerd dat je nu maar een keer gewoon moet zeggen, we gaan het nu op deze manier doen en dan gaan we kijken wat er gebeurt.
Maar de blauwdruk is er al. De blauwdruk is er al van hoe het kan. En
zoals het in Engeland gebeurt, bedoel
je? In Engeland was het veel erger met al die hooligans en al die dingen. Dat is niks vergeleken met hoe het in Engeland aan toe ging.
Ik was afgelopen weekend in Engeland weer 2 wedstrijden meegemaakt. Al die supporters lopen gewoon door elkaar heen.
Dat is mijn
er
punt.
Zijn geen allerlei grenzen tussen oud- en thuis
ja, maar vakken. Dat is mijn punt, Geert. In Engeland is de blauwdruk al. Daar was het nog vele malen erger. En die hebben op een gegeven moment, met de politiek, hebben ze keiharde maatregelen genomen van mocht jij dit doen... ja, dan zijn dit de consequenties. En wat hebben die mensen gedaan? Die denken nu wel 2-3 keer na voordat ze iets in hun hoofd halen. Wat gebeurt er daarna? Hekken gaan weg. Ik ken de supporters een handje geven. En niemand die het in zijn hoofd haalt om iets te flikken.
Maar als het zo makkelijk zou zijn en ze weten ook hoe het in Engeland gaat, waarom is dat dan niet u al jaren geleden alweer ingevoerd?
Dat is dus een vraag wat mij heel vaak heeft bezighouden. Wel, ik kan eigenlijk heel vaak naar anderen kijken om te kijken van hoe het wel moet. En wat ik zeg, de blauwdruk ligt er al. Ja. Ze hebben het daar gedaan.
We gaan dit probleem nog wel verder afpellen. Eerst even luisteren naar wat de reacties vanuit de Feyenoord. Zometeen trainer Giovanni van Bronckhorst. Eerst de algemeen directeur, Robert Eenhoorn.
Nee, is waardeloos. Ik bedoel, we kunnen hier heel lang over praten. Maar dit is natuurlijk niet wat je graag ziet.
Ja, bij deze excuses vanuit mijn kant naar het publiek in Cambuur, wat een geweldig publiek is. Altijd steunend, zeker ook bij de 4-0 achterstand, nog steeds achter de ploeg staan. Gewoon een hele mooie en hele frisse club. En dus bij deze nogmaals excuus.
Tegelijkertijd is dit natuurlijk niet het eerste keer dat het in het uitvak bij Feyenoord gebeurt. We kunnen de aantal keren overal die kunnen we naar voren halen. En het zou jammer zijn als we dadelijk ooit een keer toegaan dat je gewoon geen vol uitvak hebt. Want je daagt natuurlijk op een gegeven moment zoveel uit. Dat het daar misschien wel een keer naartoe zou gaan. En dat zou doodzonde zijn voor alle goedwillenden. Maar het zou ook heel vervelend zijn gewoon voor het betaalde voetbal. Want je wil graag gesteund worden door je supporters. En Feyenoord heeft geweldige supporters overal waar je gaat. Dit is een behoorlijke mispeer vandaag.
Ja, en dat is een understatement. Hoe kwam dat vuurwerk, Dennis, nou eigenlijk dat stadion binnen? Hoe doen ze dat?
We hebben met wat mensen gesproken ook die in dat uitvak aanwezig waren. Een van de verhalen die je hoort is dat er moet in hele korte tijd 800 man door poortjes heen. Dus het fouilleren gaat dan al niet helemaal op de manier dat je denkt van er is uitgebreide tijd om dat te doen. Een ander verhaal dat we van meerdere mensen hebben gehoord in dat uitvak is dat er is een DJ-set mee naar binnen gaan om muziek voor de wedstrijd en in de rust te draaien. Ja, en zij zeggen...
In het uitvak?
Dat is bij het uitvak inderdaad. En, dat, okay. en de verhalen die ze daar... die rondgaan in dat uitvak, is dat er dus in die DJ-set ook het een en ander mee naar binnen zou zijn gegaan.
Okay. Net van gehoord, een DJ-set in het uitvak.
Ja, maar we moeten hier het eigenlijk ineens over hebben. Ik vind het geen eens interessant. Weet je, het is meer gewoon de mindset van die gasten die dit, en de dames die dit doen.
Ja. En wat je zegt, geen sociaal corrigerend gedrag van die supporters die er ook zitten.
Nee, wat ik zeg, dat kan ik aan de ene kant misschien wel voorstellen. Alleen als zij zeggen, het is een kleine groep. Als 600 man tegen, of als 700 man, of 750 man tegen 50 is volgens mij een behoorlijke verhouding.
Dan wordt dat vuurwerk afgestoken en dan hoor je vervolgens dat vanuit de KNVB het protocol is dat de wedstrijd alleen definitief gestaakt wordt als een speler, een trainer of een official zou worden geraakt. En dat niet geldt als een supporter dus gewond raakt.
Ja, dus dat protocol gaat nu ook gewijzigd worden.
Ja. Ja, slaat toch nergens op?
Het slaat nergens op. Nee, ik weet ook in godsnaam niet hoe ze daarbij zijn gekomen om mensen uit het publiek hier van uit te sluiten. Maar. Alsof inderdaad dat minder erg zou zijn.
De doelman, Tjark Ernst van Feyenoord, die stond een beetje te hoogte van de middellijn. Toen vlak naast hem dus een vuurwerkpijl ontplofte.
I was really shocked in the first moment because I was not expecting it. I saw it on my eyes that there's like coming something, and then I was a little bit aware that there is a big sound coming. But in the end, I think for sure it doesn't help anyone, and it is a little bit scared for everybody who's in the stadium here.
Ja, dat is zeker dat wat hij zegt ook, a little bit scared, bang zijn om in het stadion te zitten. Dan lees je vanmorgen ook een verhaal van een vader die met zijn zoon van 6 op die tribune zat, Cambuur supporter. Die dacht, nou leuk hè, ik neem die kleine mee naar een wedstrijd. En die zegt dan na afloop, ik wil naar huis en ik wil eigenlijk nooit meer naar het stadion toe.
Ach, precies.
Ja, terwijl, weet je, we hebben het allemaal meegemaakt, dat hij aan de hand van je vader meegaat naar het stadion. Daar heb je mooie herinneringen aan. Die wil natuurlijk niet dat die kleine gasten dit meedragen.
Waarom werden eigenlijk die Feyenoord supporters die dit hebben gedaan, dit vuurwerk hebben afgestoken, niet uit het stadion gehaald?
Nee, omdat dat kost natuurlijk ook sowieso en heel veel tijd en ook de nodige politiecapaciteit.
Maar het gebeurde laatst, vorig seizoen, Geert memoreerde het al, bij Go Ahead Pack gebeurde het wel.
Ja. Ja,
en met ME-inzet geloof ik wel hoor. Maar...
Ja, die moet dan ook wel voor handen zijn inderdaad. Ja. Dus je hebt best wel wat nodig om, er zit 750 man, ongeveer 776 mensen in het uitpak.
Het gaat ook meer om risicowedstrijden. Go Ahead is natuurlijk een risicowedstrijd en dan wordt er rekening mee gehouden. Feyenoord is geen risicowedstrijd en niemand had natuurlijk verwacht dat dit zou gebeuren.
Zijn ze als club niet goed met elkaar kunnen vinden?
Ja, dus, dat ze van die hersenlozen zijn die denken dat er op zo'n manier iemand te gaan denken.
Is een verbod op uitsupporters, is dat nu een stap dichterbij gekomen?
Ik hoop het.
Je hoopt het?
Ja, tuurlijk.
Maar dat zou toch, Eénhoorn zegt dat ook net in zijn quote, het zou toch desastreus zijn voor het voetbal?
Ja, maar Eénhoorn zegt ook heel erg duidelijk, als supportersgroepen elke keer de grens opzoeken en over de grens heen gaan, en daarmee het alle clubs en organisaties en overheden heel erg moeilijk maken, dan is er geen andere keuze. Volgens mij is dat niet zo moeilijk. We kunnen wel weer allerlei dingen gaan verzinnen. Wel, maar dan hebben we over binnenkort weer een ander probleem. Nou, het moet gewoon een keer afgelopen zijn.
Dan zou ik eerder zeggen van dat je de desbetreffende clubs, die supporters hebben die ze niet gedragen, dat die dan een verbod krijgen.
Maar dat zeg ik toch.
Maar niet alles. Zeg maar.
Maar dat zei ik toch niet. Ik heb gezegd, stel dat het net als vorig jaar PEC Zwolle, nu Feyenoord, PEC Zwolle een jaar lang geen uitsupporters mee. Feyenoord een jaar lang geen uitsupporters mee.
Ik bedoel meer dat de KNVB zegt helemaal geen uitsupporters.
Maar clubs die zich goed gedragen moet je niet straffen.
Dat bedoel ik. Dat is mijn
absoluut.
Overigens heeft vandaag het Algemeen Dagblad een poll geplaatst en gevraagd van bent u voor of tegen uitsupporters vanaf nu? En een overduidelijke meerderheid van 70% is voor het uitsluiten van uitsupporters. Nou, vrij veel.
Dus daar heb je dus al een, dit mag je een representatieve poll noemen.
Nogal.
Uiteraard gevoed door de actualiteiten van nu, van gisteren. Dus dan is de emotie bij de mensen ook hoog. Maar ik denk dat je zeker naar, als een soort referendum, ik vind dat je zeker naar de mensen moet luisteren. Want de mensen, zoals Dennis net aangeeft, zitten mensen met kinderen en die voelen zich niet meer veilig om naar een stadion te gaan. En uiteindelijk gaat het daarom. Het voetbal is van het publiek en van kinderen en van ouders en van iedereen.
Frank is ook, hè? Diezelfde supporters protesteren zeker recent vaak tegen dat collectief straffen wat gebeurt. En dan,
Maar
ageer je daartegen en gebeurt vervolgens dit.
Nee, maar zeker. Alleen collectief is in dit geval PEC Zwolle of Feyenoord wordt nu gestraft.
Ja. Wat hangt Feyenoord voor straf boven het hoofd?
Nou,
ik denk wel een straf aangezien ook mensen gewond zijn geraakt. Dat maakt het natuurlijk nog erger.
Ja, het kan sowieso natuurlijk boetes opleveren. Wat hebben we natuurlijk vaker ook gezien in de Europese wedstrijden. Dat kan
maar boetes
ook.
Daar hebben we niks aan.
Ja. Nee, maar en dan vakken leeghouden kan Feyenoord zelf ook doen. Er wordt vooral nu gekeken, dan gaat de KNVB gaat dat doen. Dan gaat Feyenoord ook doen om te kijken of ze kunnen achterhalen wie dit dan zijn. Die erachter zitten. En die kunnen dan een stadionverbod. Volgens mij is dat minimaal 18 maanden. Er kunnen boetes opgelegd worden.
Nee, die mensen die moeten opgespoord worden. En als die mensen zichzelf niet melden, moeten ze zich gewoon openlijk op een website ergens, net als de politie wel eens doet, luisteren, die en die personen, die zoeken wij, want die verdenken we van een iets groots.
Ja, voor de duidelijkheid, dit zou jouw optie zijn.
Absoluut.
Ja. Mijn optie zal zijn keihard straffen. 16 maanden stadionverbod voor dit.
18.
Of 18 maanden.
Minimaal. Het kan ook meer. Maar...
Al is het 2 jaar. Is niks.
Laat die mensen, als ze zichzelf niet melden, laat zien wie ze zijn. Dat is een groot afschrikmiddel.
Maar ik bedoel, als je ze eenmaal hebt.
Maar dat is de vervolgstap.
Ja, vervolgstap, ja. Dus als je ze eenmaal hebt, dan gaat het mij om. Wat dan? En ik ben van mening, Ja, dat als een straf echt zodanig heftig is, dat je denkt van nou, daar moet ik absoluut niet mijn vinger aan branden, dan doe je het ook niet. Maar op het moment dat dit 18 maanden of 2 jaar stadionverbod en misschien een boete van een paar honderd euro. Nee, gooi er een boete op van 10.000 euro.
Ik ben vooral benieuwd ook wat er verder nog kan gebeuren als inderdaad mensen gewond raken. Wat er dan verder nog kan gebeuren. Precies. Gaat het Openbaar Ministerie zich er nog mee bemoeien bijvoorbeeld?
Ja. Dat is en op korte termijn, hè? We bedoel, eerst volgende wedstrijden misschien al zonder Feyenoord supporters bij
uitwedstrijden.
Geen uitpubliek,
nee.
Zou je ook voorstander van zijn als Feyenoord die beslissing zelf neemt?
Ja.
Voordat justitie of de KNVB dat zou doen?
Zeker.
Dat zou het zo'n goede statement
en nogmaals. Ik vind Feyenoord hier niets te verwijten, hè?
Nee.
Op dit moment. Hè? Nee. Feyenoord, ik weet, en niet in detail, maar ik kan me niet anders voorstellen dat Feyenoord er alles aan doet om te zorgen dat dit soort dingen niet gebeuren.
100%.
Alleen, Feyenoord is, weet je, moet je dan, voordat supporters het stadion ingaan, moet je dan bijna röntgencontrole hebben. Weet je, als supporters naar binnen gaan, ja. Weet je, dat alle financiële, wat het meebrengt. En dan kom ik weer terug op mijn eerdere punt. Wat kost het allemaal om dan om dat soort dingen te voorkomen en wat houden we er eigenlijk aan over? Ja, weet je?
Ik ben ook wel benieuwd wat er nog gebeurt. Komende donderdag is de loting voor de Champions League. En dit zien natuurlijk andere landen, die zien dit ook langskomen.
Hè? En de UEFA.
En Feyenoord heeft natuurlijk in Rome meerdere keren gespeeld waar geen supporters mee mochten. In Frankrijk weten we dat ook. Ja, dit werkt daar natuurlijk ook niet aan mee.
Nee, goed. Ja. Dat gaan we later deze week zien. De spelers van Feyenoord hebben na afloop van die gewonnen wedstrijd tegen Cambuur. Hebben ze nou de supporters nog wel bedankt? Of
nou, ja, wat ze normaal vlakker? Doen is, gaan ze naar dat uitvak toe. En dan bedanken ze iedereen voor het meekomen. En dan, als ze winnen, dan wordt er daar een feestje gevierd. Ja, nu gingen ze er wel naartoe, maar was het meer een soort van plichtmatig van, ja, we gaan er naartoe. Ja, er gebeurde verder niks. En toen gingen ze ook redelijk snel ook weer weg. Dus.
Maar had je net zo niet kunnen gaan? Toch?
Ja. Ik snap wel dat je toch even naartoe loopt natuurlijk.
Wel?
Wat Gert
er zitten
aangeeft.
Ook goede supporters
bij. Dat Gert aangeeft, als je 800 mensen hebt, stel dat er 50 zijn die zich helemaal misdragen, weet je. Natuurlijk ga je die 750
de bovenste, die zag heel duidelijk de bovenste laag supporters, weet je wel.
Die hebben dan ook meestal een Feyenoord shirt aan. En diegenen daarvoor hebben allemaal alleen, dragen alleen nog maar zwart, hè, tegenwoordig.
Weet je wat triest is, Bart? Hoe lang zijn we nu bezig?
Een kwartier.
Ja,
we hebben nog geen enkele inhoudelijke voetbal gesproken.
Gaan we dat nu doen, ja? Zullen we dat doen? Met eerst even met trainer Giovanni van Bronckhorst.
Over Sparta?
Ook nog. Over hoe hij zijn ploeg aantrof toen die wedstrijd gestaakt werd. En wat er vervolgens in de kleedkamer gebeurde.
Nou, er was natuurlijk wel wat onrust in de zin of we nog wel gingen spelen überhaupt. En dat is natuurlijk een fase waarbij iedereen niet weet wat hij moet doen. Dus we hebben wel ons moment gepakt om, los van wat er gebeurde, even... Ja, het spel te benoemen hoe we begonnen zijn en wat we moeten veranderen als we weer door zouden spelen. En dat, daar lag mijn intentie en mijn focus op in die rustperiode. Ja,
want er moest wel even wat worden aangepast, hè, na die eerste 12 minuten.
Ja,
dat heeft hij ook gedaan.
Klopt.
Ja.
Nou, je zag dat het niet goed stond, dat het kwetsbaar was. Eigenlijk best wel heel veel risico nemen door gewoon echt helemaal door te dekken.
Cambuur,
ja. Dat
had ze moeite mee.
Had ze moeite
wat ging er daarna beter? En waarom ging het eigenlijk zo makkelijk ook daarna?
Ja, meestal is het een omzetting. Meestal als je kwalitatief een betere ploeg hebt en het staat niet goed, dan kun je niet je overtollige kwaliteiten kun je dan niet benutten. Daarna zie je dus dat ze wel beter druk op hebben, dat ze de vrije man kunnen creëren. En dan komt de kwaliteit naar boven. Dan kunnen de middenvelders lopende acties maken.
Backs aan de binnenkant, dat werkt goed bij Feyenoord.
De backs aan de binnenkant. Ja. Dan zie je dat het eenmaal gaat lopen. Als ze eenmaal gaat lopen en ze komen in kwaliteit te spelen, dan zie ik hoe goed Feyenoord kan zijn.
Ja, Diarra is inmiddels de vaste linksbuiten. Gaf 2 assists gisteren, waaronder een goede actie bij die goal van Valente. Zie je hem stappen maken?
Ja, ik vind dat lastig omdat ik Cambuur dusdanig ondermaatse ploeg vind dat ik dat niet representatief vind. Mm. En zo heb ik gisteren meerdere spelers gezien waarvan ik denk dat ze straks of in de Champions League of tegen betere tegenstanders in de Eredivisie het vooralsnog moeilijk gaan krijgen.
Doe je dan ook de spits?
Nou, Ueda gaat zich wel redden. Die is nog niet in zijn beste vorm, maar die gaat zich wel redden. Die heeft op het WK gespeeld, dus je kan niet van hem zeggen dat hij het niet in zich heeft. Alleen op dit moment is het nog niet goed genoeg. Alleen Sint-Justen zal eruit gaan. Of Diarra het gaat redden, weet ik ook nog niet. Ik vond dat Marmol bij Vlagen, hij werd in de eerste 10 minuten ook aan de binnenkant een keer... hij is natuurlijk zijn linker centrale verdediger, dus ik hoop dat hij snel centraal gaat spelen. En heb ik wel hele goede dingen van hem gezien.
Als hij opkomt, dan is hij gevaarlijk. Maakt hij door een goal ook.
Dan heb ik goede dingen van hem gezien. Ja. Hij ging ook één keer de fout in met een dieptebal in de tweede helft, volgens mij.
Ja, toen stond hij weer centraal.
Dat hij instapte. Ja. Dus daarom, weet je, hij maakt ook nog wel zijn foutjes. Ja. Maar ik zie, weet je, ik vind Cambuur, de wedstrijd van gisteren, vond ik fijn dat nog niet goed tegen een tegenstander die matig was.
Er is wel één iemand die mij wel echt tevreden stemt en dat is Zegio.
Ja, absoluut.
Die jongen heeft een ontwikkeling doorgemaakt. Ik zag het bij Utrecht al, was hij bij de werklist een van de betere mensen. En wat mij vooral opviel toen de tijd bij Utrecht is dat als de ploeg niet draaide, was hij een van de weinigen, ondanks zijn jonge leeftijd, die wel het niveau kon brengen en wel ging strijden. En dan zie je bij Feyenoord, hè, kijk, komt een nieuwe trainer die het vertrouwen geeft en laat het gelijk zien.
Ja, hij heeft sowieso natuurlijk, wat bij hem fijn is, dat heeft Valente ook heel veel loopvermogen. En hij zorgt ervoor dat of hij of zijn ploeggenoten in scoringspositie komen.
Maar hoe lang is hij nog Feyenoord, Dennis?
Ja, als je het mij vraagt, dan blijft hij gewoon lekker bij Feyenoord natuurlijk. Maar er is natuurlijk concrete interesse van Lille, die was er al. Daar is nu een speler voor met bonus van 100 miljoen verkocht naar Engeland. Die hebben wel wat budget over. Ja, die rammelen nu wel aan de deur. Alleen de vraag is nu, met de transferwindow die nog maar een paar dagen open is, nog volgens mij iets meer dan een week. Ja, gaat Feyenoord ervoor kiezen om een belangrijke speler, misschien wel de beste speler van dit moment, nu te laten gaan? Ten koste van het sportieve? Nee. Of moet het zoveel geld op gaan leveren dat Feyenoord zegt, dit kunnen we gewoon niet weigeren?
En dan denk je aan wat voor bedrag?
Ja, wat ik nu heb gehoord, zijn marktwaarde staat op transfermarkt nu op 10 miljoen euro. Wat ik nu heb gehoord, ik heb dat niet verder nog kunnen verifiëren, is dat er nu een bod ligt met bonussen van 17 miljoen.
Maar veel te weinig.
Dat moet een lachetje, toch?
Ja. Luister, Feyenoord moet onder geen beding nu afscheid nemen van Zeki. Stel, zelfs als ze 35 miljoen krijgen, moeten ze geen afscheid nemen. Nou. Feyenoord gaat in de Champions League spelen. Die jongen gaat zich nog alleen maar verder ontwikkelen. Dat betekent, als hij het goed doet in de Champions League ook, is hij misschien nog wel een veelvoud van die 17 miljoen waard.
Ja, maar bij Lille zou hij ook in de Champions League spelen.
Zeker, maar Feyenoord moet aan zichzelf denken. Ja. Moet niet aan Zegio denken.
Ja, dat ze beter Reed kunnen verkopen voor 30 miljoen.
Ja, dat is niet gedaan.
Als het om het geld gaat.
Ja.
Snap je? Dus dan geven ze signaal van, dit is niet goed genoeg. 30 miljoen voor Reed. Hè? Dus dat doen wij niet. Want dat geld, dat gaat ons niet beter maken.
En
dat
gaat
dus sowieso niet doen voor 20 miljoen.
En er gaat sowieso nog geld binnenkomen bij Feyenoord. Dat Feyenoord gaat echt in deze komende periode nog spelers verkopen. Omdat die selectie gewoon simpelweg nog veel te groot is. We hebben zien nu ook weer spelers die op de loonlijst staan bij Feyenoord. Die veel verdienen. Ivanovic bijvoorbeeld. Ja, zit niet eens meer bij de selectie. Dat zijn spelers die moeten allemaal nog wegkassen.
Maar wat Feyenoord wel zou kunnen doen. En ik weet niet wat het huidige contract van Zegers is tot wanneer.
2 jaar.
Maar die zouden ze open kunnen breken. Juist. En hem een salaris geven wat hij misschien ook bij Luke zou kunnen verdienen. Ja. Zodat Feyenoord hem behoudt. Ik weet zeker, als die jongen zich zo blijft ontwikkelen.
Ja. Feyenoord wil hem ook verlengen, Geert. Ze willen hem ook verlengen. Alleen ik weet niet of ze kunnen concurreren met de salarissen die bij Luke betaald worden.
Maar je kan sowieso zijn contract opwaarderen en verlengen. Zodat je ook meer geld kan vragen bij een eventuele verkoop in de toekomst. En dat niet alleen. Geert geeft het eigenlijk perfect aan. Je bent Feyenoord. Je wil voor het kampioenschap gaan. Hij wil een rol van betekenis spelen in de Champions League.
In de picture bij Nederland zelf, dan komt hij ook.
Dus dan ga je niet nu een van je beste spelers verkopen. En ik denk dat hij en Valente samen op het middenveld, vind ik geweldig.
Feyenoord gaat het al heel moeilijk krijgen dit seizoen. Ja. Om ook aan te haken bij PSV. Laat ik alleen PSV even noemen. Ja. Dus dan moet je zeker je beste speler niet weg gaan doen.
Ja, dat aanhaken. We moeten denk ik wel wat minder tegengoals vallen. Nu al 5 in 3 wedstrijden.
Veel
te veel. Sparta, Go Ahead, Cambuur.
Zorgwekkend.
Nee, maar dat is een zorgwekkend.
Ja, vind ik wel, ja. Tuurlijk.
Ja.
Als jij tegen Cambuur 2 goals tegenkrijgt, tegen Sparta, 5 goals.
1, maar die bal die nog afgekeurd wordt vanwege het duwtje van Zonneveld.
Kijk, het is... Ik hoop echt dat het duidelijk is. Feyenoord heeft gespeeld tegen Go Ahead, Sparta en Cambuur. En tegen Go Ahead in de eerste helft best aardig gespeeld. Maar uiteindelijk zijn het niet de beste ploegen waar Feyenoord tegen gespeeld heeft. En ik vind het gewoon daarom nog verre van goed genoeg. Dus we moeten ons niet... Ik ben ook een voetballiefhebber en ik hoop ook dat Feyenoord bovenaan eindigt. Maar met die 7 punten die Feyenoord heeft, dat zijn mooie 7 punten. Maar ik zie echt nog wel grote uitdagingen.
Enige wat je wel nu kan zeggen is, het begin van de competitie is dat alle ploegen een beetje aan het struggelen zijn, behalve AZ dan. PSV heeft het ook niet echt makkelijk. Hè? Zie je ook, je hebt ook punten laten liggen natuurlijk. Maar Ajax natuurlijk, die thuispunten heeft laten liggen tegen Heerenveen. Dus het loopt nu niet bij iedereen soepeltjes. Je kan nog zeggen van oké. Maar wat jij, ik ben 100% met jou eens dat dit niet goed genoeg is. Ook voor goed kampioenschap te gaan.
Nee, maar zeker ook op die... We hebben het net ook over Diarra bijvoorbeeld aan de linkerkant. Dat is ook iets waar natuurlijk nog wel, als het kan, nog een versterking bij moet komen. Diarra is natuurlijk niet je beoogde eerste linksbuiten. daar wordt natuurlijk ook nog gekeken. Als daar ook nog iemand bij komt die meer die drang naar voren heeft en ook meer rendement kan leveren. Dat je niet alleen maar dadelijk ook afhankelijk bent van je spits. Dat zien op de middenvelders, die komen daar nu ook bij met doelpunten.
En Engel, Hartsmoussa moet ook nog in zijn vorm komen.
Zeker. Ja. Ik zei trouwens net de 5 tegendoelpunten, maar dat waren natuurlijk 4.
Over goed
dat
genoeg.
Is dat je grootste probleem is?
Dat deze is een beetje rekenen. Ja. Jullie hebben het over goed genoeg. Is de Ferry goed genoeg?
Nacho.
Ja?
Ja, moet ik even denken. Nou ja, dat is net ook een speler, net als Gavi Lopez, ja, waar we nog niet zoveel van gezien hebben. En dus ik vind het heel erg moeilijk, ook tegen tegenstanders die nog geen volle wedstrijden gespeeld.
Nee, maar je ziet Ferry gisteren wel gewoon aan de bal, toch? En een paar minuten wat dingen mogen laten zien.
Het oog voor mij een beetje ja, niet zo soepel.
Beetje log.
Blokkerig, een beetje.
Ik vind ook wel, dat is ook typisch Nederlands om zo'n speler na 2 wedstrijden al gelijk te zeggen, ja, die kan er geen reet van.
Oh, nee, dat zou je mij niet horen.
Vandaar
nee.
Dat ik zeg, ik vind het moeilijk aan te geven.
Ja. Nee.
Zij maakt niet, je moet hem altijd de tijd geven. Hij moet natuurlijk ook weer een nieuw land.
Jimenez hebben we ook gezien, dat ook een aanloop nodig daarin.
Jimenez, die werd helemaal afgekraakt, weet je nog, in het begin. Ja. Dus nee, dat op zich zou je mij niet horen. En ik ben zelf ook voetballer geweest en ik weet dat het niet altijd makkelijk is om je even aan te passen, helemaal niet als je vanuit het buitenland komt. Dus,
alleen als straks de Champions League begint en ik weet niet over hoeveel weken is dat, 3 weken?
Ja, 2.
De loting is deze week.
Ja, 2,5 week, zoiets.
Precies. Ja, en stel dat Feyenoord de eerste wedstrijd tegen Bayern München moet spelen.
Om maar wat te noemen.
Hè, wat zomaar kan gebeuren.
Ja, die hebben goede herinneringen aan de Kuip, joh. Dus op het jaartje.
Ja, maar het is wel belangrijk. Hè. Als jij mee wilt doen in de Champions League, moet echt nog wel wat bij. En moet ook wel wat bij, echt met kwaliteit. Wat direct.
Wat er staat.
Ja, precies. Weet je, je moet ook direct wat toevoegen. Hè? Niet van, misschien over een maandje dat hij dat eruit komt. Ja.
En wat gebeurt er nog ook? Hè? Stel dat er dadelijk nog wel ineens een Engelse club ineens denkt van, we hebben nog een spits nodig, haal die Ueda maar op voor een x-bedrag.
Ja.
Ja, kan ja, maar daar is gekke dingen gebeuren.
Ook zelf de baas over.
Ja. Maar het probleem daarin, Dennis, is natuurlijk, je weet een beetje hoe het werkt. Hè? Als die weg gaat, plan A, plan B, plan C. Tuurlijk. Maar die andere clubs die hebben ook zoiets van, de competitie gaat beginnen. Die spelen misschien Europees voetbal. Die hebben zoiets van, we kunnen geen vervanger halen.
Ja,
in de korte tijd, prijs gaat omhoog, dit en dat. Dus ja, dat moet nog maar zien. Weet je? En als je straks UW er kwijtraakt. En dan?
Ja.
Het echte probleem.
Zou Sam Lammers kunnen halen?
Lammers van
ik zeg niet dat hij in de Champions League. Dat hoor je mij niet zeggen, dus dat laat ik dan nog een keer benadrukken. Ja. Maar ik vind het een hele waardevolle speler, zeker voor de Eredivisie.
Goed voetballen.
En als je een tekort aan spitsen hebt, denk ik dat je hem er heel goed bij kan hebben.
Hm. Hoe is het met de contractverlenging van Tagaline?
Dat wilde Feyenoord eigenlijk al in een eerdere fase al doen. Dat is nog niet gelukt. Heeft ook net als CGL nog een contract voor 2 jaar. Dus het zou wel lekker zijn als dat natuurlijk op te waarderen is. En hij zal natuurlijk ook nu wel denken van, ja, wat gaat er gebeuren in de komende periode? Onder andere met CGL. Terwijl ik denk ook dat we voor hem, we hebben vorig seizoen ook gezien, dat Arne Slot zei, je kan niet genoeg middenvelders hebben. Dat de middenvelders uitvielen en dat zelfs Gijs Mal nog op het middenveld werd neergezet. Ja. Hij gaat echt wel heel veel minuten ook maken. Champions League komt eraan. Gaat
en zelfs met Van Houten samen zagen we gisteren ook eventjes in Leeuwarden.
Daar kun je ook voor kiezen.
Ja.
100%.
Oké. Stijn, die zien we dan eigenlijk gisteren weer helemaal niet. Is dat gek?
Nee, maar ik denk dat je Stijn misschien wel weg moet doen.
Oh. Ja. Geen rol meer voor hem?
Nou ja, vorig seizoen is hij natuurlijk snel afgehaakt. Is geblesseerd geraakt, dus dat is heel erg jammer voor hem. Zit nu niet in de basis.
Nee.
Dus wat gaat zijn rol zijn? Wat moet hij nu nog bij Feyenoord doen?
Tegen Go Ahead viel hij wel in, dat was uiteindelijk gelukkig qua scoren verlopen. Dus kijk jij naar de situatie, Stijn?
Ja, lastig voor die jongen natuurlijk.
Als topscorer van de Eredivisie het jaar daarvoor wel binnengehaald.
Topscorer van de Eredivisie en dan word je op een gegeven moment aanvoerder gemaakt bij Feyenoord. Dan op een gegeven moment, wat Geert ook aangeeft.
International worden,
blessures. Ja. Die natuurlijk niet hebben geholpen. En dan vervolgens komt er een nieuwe trainer, die kijkt toch wel iets anders naar.
Maar ben jij het eens met Geert dat hij misschien om zich heen zou moeten gaan kijken?
Nou, ik denk dat voor elke speler geldt. Dat als hij op een gegeven moment niet meer aan spelen toe komt, uiteindelijk wil je voetballen. Dan moet je om je heen kijken van waar kan ik wel mijn minuten maken. Dat geldt natuurlijk ook voor Stijn.
Er gaat toch ook voor hem nog heel veel kansen komen. Er gaat toch nog heel veel wedstrijden komen. Dat hij wel zijn kansen gaat krijgen.
Ik denk zelf dat met hem in de ploeg, waar hij is echt een doelpunt te maken. Ja, ik denk dat je met hem ook kan spelen als een soort van een valse negen. Dat hij ook die positie kan spelen. Want hij heeft echt diepgang in zijn spel. En hij staat bijna altijd op de goede plek.
Maar ja, er zijn nu 2 trainers die hem uiteindelijk niet in de basis zetten. Tuurlijk is Van Persie met hem begonnen, maar uiteindelijk heeft hij hem er ook afgehaald.
Ja.
En nu kiest Van Bronckhorst er ook niet voor. Dan moet je toch op een gegeven moment gaan denken. En ik weet dat Feyenoord, ik weet niet hoeveel miljoen hebben ze toen betaald voor hem?
10 volgens mij
wel. 15.
Hij is ook wel een tijd geblesseerd geweest, hè? Hij is geopereerd geweest in februari.
Zeker wel. Maar vooralsnog.
Ja.
is het niet het vertrouwen erin op dit moment.
Er gaat nog een hoop gebeuren op sportief en dus ook op organisatorisch vlak. Na alles, wat er gebeurd is gisteren in Leeuwarden. Bij Sparta tegen FC Utrecht, Ali, kwam je ogen tekort.
Wat een wedstrijd.
Een spektakel dat in 3-3 eindigde. Sparta dat drie keer terugkwam van een achterstand. En dan is het mooi om te zien met wat voor intenties en aanvalslust ze blijven voetballen bij Sparta.
Ja, mooi om te zien. Echt heel mooi om te zien hoe... opgeven nooit een optie is. Hè?
Ja,
echt tot aan de laatste seconde ervoor vechten.
Hebben ze wel een beetje voordeel van dat numerieke meerderheid gehad met dat uitvallen van Paredes?
Ja, natuurlijk. Ja. Natuurlijk. Dat, maakt het, dat maakt het dat je toch iets meer risico kan nemen en dat je eigenlijk in de restverdediging altijd iemand overhoudt om de bal weer terug te krijgen. Maar ik vond vooral dat ze het heel slim deden.
Die voorzitter van Ideo?
Ja. Echt die indraaiende voorzitter. Net, echt heel, dat weet je als geen aantal spits zijn.
Je hoeft alleen maar tegenaan te lopen.
Precies.
Het zijn geen ballen direct, die draaien naar het doel.
Heel goed verdedigen ook.
Daar kreeg alle tijd ook voor.
Alle tijd ook voor. Ja,
maar Zonneveld miste nog maar Verschuren in de 96 minuut die raak kopte.
Ik zou graag zien dat Zonneveld gewoon eens een aantal weken vanaf het begin gaat spelen.
Ja, maar waarom gebeurt dat vooralsnog niet? Want hij heeft maar weer een paar minuten nodig om te scoren.
Ik weet niet, is er een verslaggever die dat aan Rogier Meijer heeft gevraagd? Daar ben ik wel benieuwd naar.
Nou, gaan we nu naar luisteren. Althans, hij gaat erop terugkomen, Rogier Meijer, die eerst even terugkomt op het feit dat er een goed B-plan is bij Sparta. Waar dus goede voorzetten en goals uitkwamen.
Nee, dat klopt. Maar dat is ook super lastig te verdedigen. Zeker in een eindfase. Utrecht kwam ook nog met 10 man te staan waarin ze weinig druk op de bal konden zetten. Ja, dan hebben wij een aantal spelers die met snelheid en ook met de voorzet iets kunnen brengen. En dan hebben we genoeg mensen voor de goal. En dat heeft Milan, maar ook Quintero en de Verschuren goed gedaan.
Waarom begin je niet met Zonneveld?
Nou, omdat een wedstrijd niet altijd vanaf het begin zo loopt. En... De wedstrijd loopt vanaf het begin niet altijd zo dat we 8 tot 10 van die momenten in de 16 krijgen. En in de eindfase vaak wel. Dus het is ook een afweging. Begin je met plan B of eindig je ermee?
Ja. Ben je wel met dit antwoord, Geert?
Nou ja en nee. Kijk, ja, want hij, Rogier, werkt elke dag met Zonneveld.
Ja.
En nee, ik ben een spits geweest. En ik kijk naar resultaten, ik kijk naar statistieken. En als ik naar de statistiek van Zonneveld kijk, dan is zijn gemiddelde in de minuten die hij gemaakt heeft ten opzichte van het aantal doelpunten wat hij gemaakt heeft.
Zeer sterk.
Is best wel hoog.
Is het ook niet lekker, Geert, als je invalt als spits, dat je dan, je speelt toch tegen een wat vermoeide verdediging, je gaat misschien wat meer opportunistisch voetballen, dat je die ballen dan ook meer krijgt dan in die eerste 60, 70
minuten? Nou, Rogier heeft absoluut gelijk hoor, dat hij in de laatste fase waarin er veel voorzetten komen en het is een lange spits dat hij meer ballen krijgt. Alleen... Mijn punt is dat hij maakt gewoon heel makkelijk doelpunten. Ja. Je ziet aan hem dat hij een killer instinct heeft.
En hij is best wel snel voor zijn lengte ook, vind ik.
Ja, klopt. Hij kan ook best wel aardig voetballen. Zeker. Dus ik zie hem graag gewoon in een wedstrijd of 5-6 als spits. Het is een jongen met een karakter. Het is een jongen met potentie. Hij staat er.
Hij is publiekslieveling volgens mij ook. Als je dat Sparta's publiek hoort.
Daarom. Nou. En ik denk dat hij niet beter gaat worden van invalbeurtjes.
Nou, jij zegt trouwens de hele tijd, Rogier, je bent hem geknikkerd. Of heb je met hem gevoetbald bij de Graafschap?
Jazeker. Okay, ja, we hebben met elkaar gespeeld bij de Graafschap.
Ik vind ook, dan mag het.
Over interessante spelers gesproken.
Ja, maar ik zeg toch ook niet met meneer Nolles tegen jou? Of zou ik het moeten doen?
Dat zou ik wel waarderen.
Ja.
Maar de linksbij, die Santos bij van Sparta.
Ja.
Dat vind ik een lekkere speler.
Goede actie bij die goal van Jong, hè?
Ja, ik hou ervan. Ik hou van spelers van dat soort spelers die gewoon maling hebben. Die iemand opzoeken.
En die is ook niet altijd top, hè?
Dus,
we hebben nu gisteren, ook als je zo'n samenvatting kijkt... nou heb ik gisteren dan de wedstrijd gezien, of zaterdag. Maar dan zie je ook wel dingen die hij niet goed doet. Alleen uiteindelijk gaat het om het rendement wat hij brengt.
Juist, precies.
Zeker? En wij hebben ons bij Hartz Moussa, om die vergelijk te trekken... is het uiteindelijk het voordeel in zijn naar de goede kant geslagen... waarin hij uiteindelijk de voorzet heeft gegeven. Maar er zijn natuurlijk ook momenten dat ook Van Persie hem gewisseld heeft...
Klopt.
Omdat het ook negatief heeft. Maar dat heeft die jongen van Sparta nog
niet. En dat niet alleen. Uiteindelijk als je gaat kijken naar elke linie die je hebt in het veld. Nou, als een linie ballen mag verliezen, is je voorste linie.
Mm-hmm.
Want die moet de risico's nemen, die moet de rendement brengen.
Daarom stond ik ook voor in.
Ja. en dan gaat het erbij om die jongen, als die rendement brengt... En die hebben ook het lef om die rendement te brengen.
Jawel, maar vorig jaar nog maar één goal, Ali.
Maar het zegt ook wel dat de grotere clubs ook in de zitten zijn.
Superjong.
Ja.
En
maar brengt wel echt omhoog dat rendement.
Maar dat kan alleen maar met ervaring. Dat weet hij ook eens geen ander. Als je jonge speler bent, dat weet ik ook. Ik weet dat mijn zaak waar ook tegen mij zei. Ali is leuk en aardig, maar je geeft daar een panna, je kapt daar iemand helemaal scheef.
Ja.
Wat gaat om doelpunten en Weet je, dat gaat bij de jongen ook op een gegeven moment erin komen. Dan gaat hij slimmer voetballen, dan gaat hij slimmer lopen, gaat hij beter met zijn energie om.
Maar hij valt wel op, hè, Dennis?
Ik kijk altijd naar de kwaliteit wat hij heeft en eventueel wat hij kan brengen.
Ja, vooral dat kleine zetje wat hij nog gaf net, waardoor die assist gegeven kon worden. Dat is natuurlijk gewoon dat hij ziet het allemaal wel. En het zorgt er ook voor dat hij is nog heel jong, maar dat ook grotere clubs inmiddels hem wel ook in het vizier hebben.
Als ik Feyenoord was, zou ik hem wel goed in de gaten houden.
Ja, PSV en Twente worden onder andere genoemd.
Hij zit al in de stad, als ik Feyenoord was, en kijk wat ik op links heb staan. Dan zou ik hem heel goed in de gaten houden.
Ja? En Johnny Santos. Nou ja, wie weet. En hoe zit het met Marvin Jong? Die maakt dus een tweede goal in het shirt van Sparta. En dat in 2 weken tijd. Daarvoor lukte hem dat nog nooit. Maar hij heeft aanvallende intenties. Hij geeft wel aan in interviews van laat die stap maar komen.
Ja.
Hoe dichtbij is die stap?
Ja, dat snap ik. Dat hij dat zegt. Alleen dat is nog niet concreet. Hè. Hij schijnt op de lijst bij Ajax onder andere te staan. Alleen het moet wel concreet worden voordat dat uiteindelijk ook tot een daadwerkelijke stap kan gaan leiden. Dat geldt natuurlijk voor die andere jongens. Dat geldt voor iedereen.
Knap behaalpunt van Sparta. Excelsior Geert, jouw oude club was vrij. Dus die slaan we vandaag in deze uitzending even over. We komen alweer tot een afronding.
We hebben goed getraind vrijdag.
Weet je, daar was je daarbij?
Ja.
Bezig kijken? Waarvoor ga je naar de training van Excelsior kijken?
Ik zal mijn rol niet aangeven, maar ik was erbij.
Wat heb je gedaan?
Nou, dan gaan we dat wel aan de spits zien het komend week.
Hij heeft naar huis gevlogen.
Nee, er wordt goed getraind bij Excelsior. Okay. Nee, daar ben ik oprecht.
Ik moet nog eventjes zeggen dat wij 4 vrijkaarten hebben liggen voor de eerstvolgende wedstrijd van Feyenoord. Zondagmiddag in de Kuip tegen ADO Den Haag. Daar moet je wel wat voor doen. Dan moet je even een vraag insturen via sport@rijnmond.nl voor de makers van onze Feyenoord-podcast. Dennis onder andere. Dus maak er een originele vraag van. De leukste vraag, die krijgt hij hier 4 kaarten voor komende zondagmiddag in de Kuip. Ali Boetsabon, dankjewel. Dennis Kanenburg, graag weer tot de volgende keer. En Geert,
niveau was hoog vandaag.
Oude topfluiter, tot de volgende keer.
Dank.
Dank. Tot vrijdag. Dag.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Link & Co. Rotterdam, Metalimex Metaalhandel, Paul & Paul en Frans Metz de Bedderij.